Psalm 23. Ik vind het toch fijn om het nog een keer te lezen. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, of de Heere is herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen en gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Psalm 23. We kijken al een hele tijd naar die ene psalm. En iedere keer komt er een bepaald aspect naar voren waar je misschien verder mee kunt. Ik hoop ook dat het vanavond gebeurt. Heil, behoudenis, zaligheid, heil en goedertierenheid. Heel moeilijk woord. Goedheid is misschien de makkelijkste vertaling. En dat komt er ook heel dichtbij. Heil, zaligheid, zaligheid, behoudenis, goedheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. In het Oude Testament is een prachtig beeld opgenomen om dit een klein beetje te kunnen begrijpen. En als ik het zeg, roept iedereen, oh ja, dat zijn van die belevenissen. En ik doel op het manna en op water uit de rots. Als 1 Korinthe 10 ons vertelt dat Mozes op die rots heeft mogen slaan en dat het water als een stroom hen gevolgd is, dus niet alleen maar een moment, een soort bron, waterputten en opslaan in jerrycans en dan verder trekken, maar het was alsof een rivier, een bron ontsprong en die rivier, die bron, is ook meegegaan, heeft dat volk Israël gevolgd. En de Heere God heeft elke dag het manna laten regenen, brood uit de hemel, engelenbrood, zo wordt het zelfs genoemd in Psalm 78. De Heere heeft voor zijn volk gezorgd op een geweldige manier. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen. Dus in dat prachtige beeld van manna en water uit de rots is duidelijk te zien dat de Heere elke dag bij hen was. Hen niet in de steek liet, hen ook niet liet omkomen. Ze hebben natuurlijk gemopperd, maar zelfs gemopperd op het manna. Ze hebben op een bepaald moment ook gezegd dat dat te lichte spijzen was, dat ze wel eens wat anders wilden. Maar hoe dan ook, de Heere heeft voor zijn volk gezorgd. Als David nu deze dingen zegt, terugkijkt, denk ik ook, dan zegt hij, de Heere is er gewoon. Jeremia heeft een heel bijzonder boek geschreven, zijn profetie natuurlijk, maar ik doel op het boek Klaagliederen, hoofdstuk 3. Velen hebben die tekst ergens staan. De goede tierenheden des Heeren, de gunstbewijzen des Heeren zijn elke morgen, alle morgens, elke dag nieuw. En als je dat in het verband leest, en ik stel je voor dat je dat even opslaat, Klaagliederen 3, vers 22, er ook weer zo'n hoofdstuk gekoppeld aan alle letters van het Hebreeuwse alfabet. Het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters en Klaagliederen 3 heeft 66 versen, dat betekent dat je per letter 3 versen ziet, vind je ook terug. Dus elk stukje begint met een nieuwe letter. De 8e letter in vers 22 begint. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat we niet omgekomen zijn. Die tekst kent u. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heren. Daarom zal ik op hem hopen. Goed of goede tierenheid, goed is de Heere voor wie hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het in stilheid te wachten op het heil des Heren. Goed is het voor de man dat hij een juk in zijn jeugd draagt. Daar vind je dezelfde gedachte. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Het is prachtig om dit zo op je in te laten werken. Dit gaat natuurlijk voor een gelovige waar worden. Een ongelovige zegt ja, maar als je dat niet te eten hebt, of als de koelkast leeg is, of als de sociale omstandigheid beroerd wordt, ja, dan piep je wel anders. Nu, ik weet ook ongeveer wat dat is en hoe dat werkt, maar de Heere is er. Het vertrouwen dat heil en goede tierenheid zullen volgen alle dagen. Dat het manna nooit ophoudt. Dat hij uit de hemel zijn zorg betoont. En dat het water er is, de verkwikking, de verfrissing. Zoals er in de toekomst een zegenstroom zal zijn voor al die mensen. Een zegenstroom vanuit Jeruzalem. Zacharia zegt dat. Ezechiël zegt dat. Het laatste Bijbelboek Openbaring zegt dat. Een zegenstroom vanuit Gods aanwezigheid naar mensen toe. Een geweldige beleving om te genieten van Gods zegen elke dag. En de Heere zorgt. Wij kunnen ons niet indenken dat 6 miljoen mensen uit Egypte zijn gekomen. En we kunnen ons ook niet indenken wat het betekent om 6 miljoen mensen te voeden. We zijn al verbaasd als de Heer Jezus 4000 of 5000 mannen zegent. Maar 6 miljoen? En elke dag? Alle dagen. Elke dag. De Heere was er. En je houdt het niet voor mogelijk dat mensen op dat duur zeggen, we zijn het spuug en spuugzaad. Zo zijn mensen. Maar goed, Gods zorg is er. En Gods verkwikkende stroom van water was er elke dag. Nu wou ik eigenlijk iets anders met jullie erbij nemen. We leven nu in die tijd, zoals broeder Henk Helse pas al zei, in de zogenaamde Lijdensweek, Lijdenstijd. We denken aan het moment waarop de Heer Jezus gekruisigd werd. Ikzelf ben heel erg geraakt door 6 scheppingsdagen. Dat heb ik wel eens op onszelf geplakt, dat het onze eigen geschiedenis is. Zo is het met mij gegaan. Het was hartstikke donker en er kwam licht. Enfin, dat hele proces totdat je uiteindelijk super gezegend bent. En er rust komt. Er ook stilte komt. De Shabbat komt als 7e dag. Maar bij het nadenken over de Heer Jezus kwam ik ook uit bij het volgende. Die 6 dagen laten ook zien wat de Heer Jezus heeft gedaan. Kan ook haast niet anders. Want harmonie is er. Bij God, want God is harmonie. Er is geen frictie. Het is alleen maar harmonie. En dan kun je dus zeggen, als de situatie helemaal donker is, zoals het boek Genesis ons schetst, duisternis lag op de vloed. Er was geen zegen. Er was geen heil. Er was geen goede tierenheid. Het was chaos. Woest en ledig. Chaotisch dus. En zonder inhoud. En dan gaat de Heere iets bijzonders doen. Er zijn licht. Dat is die eerste dag van de 6 dagen. Die 7e dag is dan de Shabbat. Dus de eerste dag is er zijn licht. God is met zijn licht komen schijnen. Hij is met zijn licht hier op aarde gekomen. En ik denk dat dat in het Johannesevangelie heel precies aangeduid wordt. Het licht van God was schijnende in deze wereld. Hij kwam in deze wereld. Het licht van God scheen. Die eerste scheppingsdag kun je gewoon zien. Als die Heer Jezus verschijnt, het licht der wereld komt. In die duisternis, in die chaotische, ledige, zonder inhoud, ledige wereld komt. Waar niets voor God was, daar is Gods licht gaan schijnen, de Heer Jezus. En het was goed. Dag 2. Hemel en aarde. Er is verschil. Die mensen die waren zo druk op aarde toen de Heer Jezus kwam, dat ze niet aan de hemel dachten. Ja, ze waren wel heel druk met zichzelf bezig. Maar hemel was ver weg. En toen kwam er iemand die over de hemel ging vertellen. De mens uit de hemel, zouden we zeggen. Misschien niet helemaal correct geformuleerd, maar in elk geval, hij uit de hemel komend wist wat er in de hemel te vinden is en vertelde daarover. Maakte onderscheid tussen aarde en hemel, de tweede dag. Dat heeft de Heer Jezus gedaan in alles wat hij hier op aarde zei, in alles van gelijkenis tot wonder, heeft hij dat geweldige onderscheid verteld. Derde dag. Het droge kwam tevoorschijn. Een oud gezang uit de hervormde bundel zegt: ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Als het om het lijden van de Heer Jezus gaat, dan wordt van hem profetisch in de psalmen gezegd dat hij wegzonk in grondeloze modder. Dat er geen bodem was. En nu is de vaste grond gekomen. En de derde dag zegt ook dat er al jong groen, dat er nieuwe loodjes, nieuwe sprietjes zichtbaar werden. Zal ik het anders zeggen? Het kruis van de Heer Jezus heeft in de chaos, in het ledige, in het duistere, in het vreselijke van ons leven vaste grond gebracht. En de eerste nieuwe sprietjes waren al zichtbaar. Een moordenaar aan het kruis zegt: u onterecht, wij terecht, maar u onterecht, gedenk mijner wanneer u in uw koninkrijk komt. Zie je het sprietje al komen? En een hoofdman die daar de leiding had bij de kruisiging zegt: waarlijk, deze mens was Gods zoon. Weer zo'n sprietje. Je ziet de eerste sprietjes al verschijnen. Het droge is tevoorschijn gekomen. Je hebt nu een mogelijkheid om niet langer weg te zakken, om niet weg te zinken, maar om overeind te blijven. Dat ruwhouten kruis, omarm dat maar. Huldig de Heer Jezus. Prijs hem voor dat wat hij heeft willen doen. Vierde dag zon, maan en sterren. Nu is de zon der gerechtigheid. Nu is er een maan die dat licht van hem weerkaatst. Nu zijn er gelovigen de sterren. Dat zijn echt de duidingen in de schrift hoor. Dat denk ik niet nu zomaar ter plekke. Dat zijn echt de aanduidingen uit de Bijbel. Jij en ik weerkaatsen nu het licht van de zon der gerechtigheid. Daarom zijn we hier op aarde. Wij leven nog steeds in de nacht. Maar we weerkaatsen het licht van hem die leeft en die het licht zelf is. Vijfde dag, leven. Er komt leven. Leven wordt zichtbaar. Nu is er, even niet denken aan dieren, aan schepselen. Er is altijd leven uit God zichtbaar geworden. Denk maar aan Noach. Denk maar aan Job. Denk maar aan Nineveh. Denk maar aan alle mogelijke momenten die er zijn geweest in de geschiedenis waarin leven uit God zichtbaar werd. Maar de zesde dag komt er heel specifiek leven. Van een man en in die man een vrouw. Man en vrouw schiep hij hen. Adam. Zal ik het voorzichtig zeggen? Dat is wel heel bijzonder. Dat er in een man een vrouw zit. En dat die vrouw gebouwd wordt uit de zijde, rib is hetzelfde woord in het Hebreeuws als zijde, dat uit de zijde, uit de rib van de man, een vrouw gebouwd wordt. Een vrouw die bij hem past. En dan wordt het stil. Dan is het de zevende dag. Zou de Heer Jezus om die reden op vrijdag, de zesde dag, gestorven zijn? Toen werd het stil op die zevende dag. En God rust van zijn werk en ziet dat het zeer goed is. En waar God kan rusten, daar is het rustpunt ook voor mij. Dat is zo gigantisch, zo bijzonder, zo fijn neergezet, dat je bijna denkt, waarom ga ik nog de discussie aan met iemand die in evolutie gelooft? En waarom ga ik zeggen dat het misschien wel dagen van zoveel jaar zijn geweest of anders? Hebben we dit Genesis 1 gebeuren als discussiestuk tegen? Nee, dit hebben wij voor iets, namelijk om te zien wie de Heer Jezus is. Als de Heer Jezus de Christus van de Schriften is en als Hij de eersteling is van de ganse schepping. Als het om Hem gaat, ook in de schepping, uit Hem en door Hem en tot Hem is het allemaal gebeurd. Dan wordt het tijd dat wij durven zeggen, Heer Jezus, ik wil U prijzen, ik wil U danken. Ik wil U groot maken omdat U op aarde kwam, omdat U in die chaos toestand waarin wij waren, Uw licht liet schijnen. U liet het verschil zien tussen aarde en hemel. U bracht het droge tevoorschijn. Waardoor we nu kunnen staan, waar onze ankers eeuwig kunnen hechten, waardoor we nooit meer wegzakken. En u bent de zon van de gerechtigheid en de maan weerkaatst uw licht en sterren, individuele gelovigen, stralen tot aanwijzing van dagen en jaren en tijden. En u hebt leven tevoorschijn gebracht. Er is nooit leven dan alleen maar door u, Heer Jezus. Alles wat er ooit aan leven zal zijn, is door u. En u hebt bovendien dat hele bijzondere aan het licht gebracht, aan de dag gebracht van Christus in de gemeente, van een bruidegom en een bruid. En daarom zegt Paulus in Efeziërs hoofdstuk 5, deze verborgenheid, hij heeft het over man en vrouw, deze verborgenheid, dit mysterie is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. En dan wordt het stil, dan komt er rust en dan komt er een Shabbat. Een vrede die niemand eigenlijk kan verstoren. En ik hoop niet dat je dat wilt. Daarom werd de nadruk zo zwaar gelegd op de Shabbat in het Oude Testament. Het gaat me om het volgende. De Heer Jezus is de inhoud van Gods heilsplan. En Gods heilsplan is in Genesis 1 zichtbaar, is in zijn offers zichtbaar, is in zijn tabernakel, in zijn dienst in een huis zichtbaar, is in zijn tempel zichtbaar, is in zijn schepping. Overal is Gods heilsplan zichtbaar. En dat heilsplan van God mag je hart vullen. Dat maakt je blij. Al die vraagstukken, al die discussies die er vandaag zijn, nu hebben ze weer een nieuw evangelie ontdekt. Judas is ineens een superstar geworden. Het is helemaal op zijn kop gezet. Een paar honderd jaar na Christus al geschreven, zegt men. Ja, wat een wonder, de duivel die kan ook schrijven. Ik ben heel sarcastisch op dat punt, maar iedere keer is er weer iets nieuws. Of het de Da Vinci Code is, of het evangelie van Thomas wordt, of een Judas evangelie. In elk geval, het moet weer anders. Uw vrede, uw rust, uw heil, uw zaligheid, elke dag bij u, de goedheid van God, elke dag bij je, dat moet weer verstoord. Je moet weer in onrust komen, je moet weer in therapie, je moet opnieuw hulp hebben, maar je hebt het toch weer niet goed gehad. En eigenlijk zul je weer van vooraf aan moeten beginnen. Dat is het plan van de tegenstander die je elke keer uit die vredesfeer van die goede herder, uit die prachtsfeer van de Heere is bij je en hij verkwikt je ziel en doet je nederliggen aan rustige wateren. Hij heeft voldoende voedsel. Nee, dit is allemaal weer over, het moet weer over, opnieuw beginnen. En het hele kippenhok kakelt weer als voorheen en niemand legt een ei. Dat is ongeveer het verhaal. Of met de taal die we al hadden, de wilde ezels balken zich weer helemaal schor. Het gaat maar weer een keer omdat ze geen voedsel hebben. Dat is wat er gebeurt. En daarom wil ik zo graag dat het prachtige werk van de Heer Jezus opnieuw indruk maakt op je hart en in je leven, in je denken. En er komt de volgende bij. Elke dag was daar een brandoffer. Elke dag was daar een offer. Het dagelijks offer. Ik weet niet, daar heb je vast van gelezen, Exodus 29. En de Heere God zegt zelfs, ik heb jullie uit Egypte gehaald, niet vanwege jullie probleem, maar ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Maar om bij jullie te kunnen wonen, moet je elke dag een offer brengen. Om, zal ik het zeggen met Psalm 23, om heil en goede tierenheid alle dagen werkelijkheid te doen worden, moet er een offer zijn. Ik moet een basis hebben. Ik moet grond onder de voeten hebben. Ik moet vaste grond hebben om heil, om zaligheid, om heil, om en goede tierenheid te laten stromen elke dag. En nu zegt de Heere, de grond die ik heb om heil en goede tierenheid elke dag waar te doen zijn, is het dagelijks offer. Daar is heel veel over geschreven, misschien is het ook wel bekend en misschien heb ik dat zelf ook vele, vele malen verteld. Maar er is 's morgens om 9 uur een offer en er is 's middags om 3 uur een offer. Elke dag, dag in, dag uit. Op de Shabbat ook. Alle dagen. Er waren soms veel meer offers dan dat ene offer, omdat het feest was. Of omdat het, bij Lofuttefeest was het helemaal offeren, offeren, offeren. Enfin, dat is verschillend, maar basis bleef altijd dat dagelijkse offer. God heeft een grond, een vaste grond, om die zegen van hem te laten stromen, elke dag opnieuw, dat dagelijkse offer. Dat dagelijkse offer was een brandoffer. En dat is voor ons moeilijk. Ik probeer dat wel uit de doeken te doen, maar soms lukt het me niet. Maar probeert u vanavond iets mee te nemen, want dat zal u helpen in de komende dagen. Denk het aan Goede Vrijdag, denk het aan dat wat de Heer Jezus daar heeft gedaan. Kijk, dat de Heer Jezus voor mijn schuld en voor mijn zonden hier op aarde moest komen om voor mij dat werk aan het kruis te volbrengen, dat snapt denk ik iedereen van onze aanwezigen. Ik veronderstel dat ook. Misschien heb je allemaal stuk voor stuk gezegd, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij en voor mijn schuld hebt willen doen. Het is soms nogal moeilijk om over die streep te komen. We hadden maandagmorgen een gesprek met een mevrouw die al jaren in een kerk zit, al jaren, jaren, alles weet, alle geschiedenissen kent, maar nooit durft te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij hebt gedaan. Dat mocht niet. Nu heeft ze het wel gezegd, onder veel tranen. Blijdschap in de hemel, denk ik. Misschien was het er al, ik kan niet eens zeggen, ja, nu is ze bekeerd. Misschien was ze al lang bekeerd, maar alleen ze uitte zich nooit. Ze durfde dat ook niet. Ik weet niet hoe je opgegroeid bent, in welke vrijheid je staat, namelijk de vrijheid van durven zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij en voor mijn schuld aan dat kruis van Golgotha uw leven hebt gegeven. De Heer Jezus heeft voor jouw schuld alles in orde willen maken. Alles. Al je zonden, al je verkeerdheid, al je ongerechtigheid is op hem terechtgekomen. Maar ik weet niet of je je goed realiseert dat het schuldoffer en het zondoffer, ik voeg ze nu maar even een beetje samen, die werden buiten de legerplaats verbrand. Alleen stukjes vet, dat de ingewanden bedekt, vet aan de nieren en aan de lever, dat kwam op het altaar in de tempel of in de tabernakel. Maar de rest, mest, huid, vlees, buiten de legerplaats verbrand. En God zegt daarmee, dat kan ik niet ruiken. Dat hoort niet in mijn huis en dat hoort niet in mijn cirkel, in mijn omgeving. Nu zegt de Bijbel, daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Het kruis van Golgotha stond buiten Jeruzalem. Dat bewijst iedere historicus je, maar dat geloof je ook wel. Het was zo, het was een soort executieplaats, toevallig. Nou, niks toevallig, God had dat al lang geregeld. Maar daar heeft de Heer Jezus zijn leven willen geven. Maar hoe moeten wij nu kunnen snappen dat er toch een offer was? Voor God aangenaam, niet buiten de legerplaats verbrand, maar in de legerplaats verbrand. En niet, laten we zeggen, aan de rand van de legerplaats, maar in het centrum van de legerplaats. Want ik weet niet of je ooit Numeri bestudeerd hebt, hoe de tabernakel daar stond, middenin. En hoe daar 3 stammen lagen, en daar 3 stammen lagen, en daar 3, en daar 3. Conclusie, de tabernakel stond er precies middenin. En in die tabernakel was heel prominent dat altaar aanwezig. Het brandoffer, niet het zondofferaltaar, hoor je goed? Of het schuldofferaltaar, het brandofferaltaar, zo wordt het genoemd. En dat brandofferaltaar stond helemaal centraal in de legerplaats. Het zond en het schuldoffer werd buiten de legerplaats verbrand. Was niet om te ruiken. Niet om aan te zien, maar het brandoffer was altijd in de legerplaats. En de Bijbel zegt, dat is voor God een liefelijke reuk. Hoe moet je nu begrijpen dat dat werk van de Heer Jezus op Goede Vrijdag volbracht? Op het kruis van Golgotha, daar heeft Hij zichzelf gegeven. Daar heeft Hij jouw verkeerdheid, jouw schuld, jouw zonde voor God beleden, alsof het zijn zonden waren. Hij heeft het helemaal in orde gemaakt bij God voor jou. En op hetzelfde moment is datzelfde offer buitengewoon aangenaam voor God. Kun je dat begrijpen? Ik vind het moeilijk. Ik neem die beide beelden, niet uit mezelf gezogen, maar uit de Bijbel gehaald, om je te zeggen, kijk eens, er is verschil. En al die offers in het Oude Testament, buiten de legerplaats en binnen de legerplaats, komen op één punt samen. Kruis van Golgotha, daar gebeurt het. Daar is het ook echt volbracht. En daar heeft de Vader liefelijkheid gekregen en geroken. Daar hebben de mensen dan in de hemel gezegd, dit is het wat we zoeken en dat bedoelden we. En daar is aan de andere kant alle afschuwelijkheid die maar denkbaar is ook terechtgekomen. Je kunt eigenlijk als mens deze dingen niet op een rij krijgen. En toch is dit waar. Er is in het werk van de Heer Jezus zoveel dat God zo mateloos heeft verheugd. Dat we vandaag wel eens moeten zeggen, begrijpen we dit nog een beetje? Liederen schieten dan ook tekort. Ik ken eigenlijk maar één bundel waar wat liederen staan over dit onderwerp. Niet in Johannes de Heer. Ik hou van de bundel van Johannes de Heer. En ik zing heel graag liederen uit de bundel Opwekking. En ik vind, de bundel Glorieklokken heeft ook prachtige liederen. Ik bedoel dus niks negatiefs. En ik ken heel veel gezangen en psalmen. De psalmen zeggen sowieso niet iets over de Heer Jezus. Want ja, dat alleen profetisch, weet je wel. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar er is maar één bundel waar het wel gaat over dat brandoffer. En dat is een bundel geestelijke liederen. Bij de meeste van jullie onbekend. En die is ook een beetje achterhaald, vindt men. En ja, we moeten nu naar de opwekking toe. We moeten naar wat anders. We moeten allemaal. En dat snap ik ook, want die dingen zijn ook mooi. Maar we gaan met het badwater het kind weggooien. Er zijn liederen bij die zo diep gaan over lieflijke offergeuren die van het kruis omhoog stegen. Bijvoorbeeld, ik ga geen reclame maken voor een bepaald bundeltje, dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik wil zo graag zeggen dat er toch mensen zijn geweest die ooit door hadden dat er verschil is. En dat God mateloos is groot gemaakt, liefelijkheid heeft gekregen, aangename geuren heeft gekregen. Daar waar het meest afschuwelijke vanwege jouw schuld en jouw verkeerdheid werd gevonden. Dat is de Heer Jezus, dat is Goede Vrijdag, dat is hetzelfde offer. Je moet een stapje verder gaan. Niet alleen ik had gezondigd, maar dat is nu weg. Jezus, dank u wel dat u mijn schuld daar gedragen hebt. Maar op hetzelfde moment is God buitengewoon eer gebracht, liefelijkheid toegebracht, omdat Hij, de Heer Jezus, in datzelfde werk, het hart van de Vader, al zijn wezenskenmerken wilde laten zien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. God het alleen voor zijn wandel? Of zou dat op het geheel slaan van zijn zijn hier op aarde? Het laatste is waar. Het slaat ook op dat kruis. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom wil ik dit nu zo beklemtonen? Omdat het dagelijks offer het brandoffer was. Waarom kon God te midden van zijn volk zijn? Omdat er liefelijkheid door de Heer Jezus, door het offer aller tijden, is geëtaleerd. God is in die aangename reuk, ik weet niet hoe ik het anders zeg, maar de Bijbel noemt het een liefelijke reuk, een aangename reuk. God is in die aangename reuk heel erg verblijd geweest. En de Heere God zegt, moest luisteren, om in jullie midden te zijn, Om die vaste grond te hebben, waar jullie kunnen staan, waar ik kan staan en zegenen, waar ik kan zijn om jullie te begeleiden, om jullie te helpen, om jullie niet los te laten, moet je je goed realiseren dat elke morgen en elke middag een brandoffer moet worden geofferd. Nou, dat was een voorschrift, dat was een must, elke dag. En er komt nog een element bij, maar stel je voor dat wij dit zouden hebben, dat er elke dag een offer zou zijn en elke dag een terugdenken zou zijn aan het offer van de Heer Jezus, 's morgens om 9 uur, 's middags om 3 uur. Ja, hoe moet het dan met onze werk? Ik weet het wel, alle vragen komen nog. Vakbonden waren er vroeger niet, dus die protesten hadden we ook niet. Maar hoe dan ook, God heeft dit gezegd. Maar stel nu eens dat dat gebeurde. En als mensen die wij dus als islamieten duiden, 5 keer per dag, ergens als ze een beetje vroom zijn, hun knietjes buigen of een buiging maken in de richting van het oosten om een gebedje te doen, dan wordt het toch tijd dat gelovigen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser, elke dag durven zeggen, 's morgens om 9 uur en 's middags om 3 uur, Heer Jezus, we willen u danken, we willen u prijzen. Vader, wat fijn dat u, ja, een liefelijke reuk geroken hebt uit het werk van uw zoon. Dat u zo verblijd bent geweest door wat hij daar deed op dat kruis van Golgotha. Dat u nu vaste grond aan ons biedt en dat u bij ons kunt blijven. Dat u met ons bent, alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. Zo zei de Heer Jezus dat. Alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. Heil en goede tieren, hij zullen u volgen al de dagen van uw leven. Niet één dag wordt overgeslagen. Maar wij worden geacht, denk ik, om erachter te komen wat de bron van deze zegen dan vandaan komt. Want dat is het kruis van de Heer Jezus, dat is het dagelijkse offer, dat is terugkerend, dat offer van onze Heer Jezus. En daar zit, zoals ik zei, iets aan vast. Voor mij is dat minstens zo belangrijk. Dat is al een keer aan de orde geweest. Misschien nog wel 2 keer hier in Emlo, ik weet niet precies, ik hou er niet bij. Bij dat morgenoffer, dat werd gebracht om 9 uur 's morgens, zoals ik zei, ging de hoge priester staan en ging de hoge priester het volk zegenen. Elke morgen. Welke zegen? De zegen uit nummerie 6, opgetekend in nummerie 6. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Elke morgen. Zo gingen de Israëlieten aan het werk. Heil en goede tierenheid zullen u volgen al de dagen van uw leven. Bij het avondoffer 's middags gebeurde dit niet. Dat is heel merkwaardig. En er zijn enorme studies verricht over die teksten. Dat kun je je voorstellen. Dat best een aantal mensen zich daarin vastgebeten hebben. En daarmee werkelijk tot op de bodem wilden gaan. 3 keer komt het woord Yahweh daarvoor. In die nummerie 6 teksten. Hè? De Heere, de Heere, de Heere. Yahweh, Yahweh, Yahweh. En het is verschillend. Taalgeleerden hebben al lang uitgeplozen dat er verschillende accenten zijn in die 3 uitdrukkingen. En de meesten die ook het Nieuwe Testament bestuderen zeggen, dat heeft te maken met de Vader en de Zoon en de Geest. Bam, ja, dat is natuurlijk best hard, even snel gezegd, makkelijk gezegd door mensen die dit overnemen, maar moeilijker is het om dat te bewijzen. Dat voelen we wel aan, maar laat dat nou maar even zo. Feit is dat er nuanceverschillen zijn. Dat is zo. Vervolgens is dan de vraag gekomen, en waarom werd die zegen dan niet om 3 uur 's middags, weet je wel, bij het avondoffer, zoals dat daar genoemd wordt, uitgesproken? Nu zeggen, dat zijn de Joodse overleveraars, dus de mensen die de schrift bestuderen, die de Talmud geschreven hebben, weet je wel, die de uitleg vanuit hun Joodse denken hebben doorgegeven, die zeggen nee, de priesterzegen, dus de Heere zegene u, de Heere, weet je, komt alleen bij het morgenoffer voor, want de priesterzegen van het avondoffer komt als de Messias komt. Dan moet je dat eens in de Talmud gaan vinden. Gaat er dan niet ergens al een lamp branden? Denk je, oh, oh. Wanneer zei de Heer Jezus ook weer, het is volbracht? Nou, ik wil het niet ingewikkeld maken, maar op het uur van het morgenoffer, exact op het uur van het morgenoffer, werd hij aan het kruis bevestigd, gekruisigd, zegt de Bijbel. Lees maar, pluis maar. En op het uur van het avondoffer, van 12 tot 3, weet je wel, midden op de dag was het 3 uren van donkerheid, van 12 tot 3 notabene. En om 3 uur 's middags, toen de priesters bezig waren met het avondoffer, toen heeft hij gezegd, hang het aan het kruis, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Dat is het geweldige. En daarna wordt het stil. En toen kwam de Heer Jezus op de eerste dag van de week bij de discipelen, toen het avond was op die eerste dag van de week. Precies dezelfde uitdrukking hoor. Dus niet om 8 uur 's avonds, na de koffie of zo. Dat is onze taal. Nee, om 3 uur 's middags, toen de deuren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus, toen het avond, en zei, wat zei hij? Vrede, zei u. De hoge priester sprak, als de Messias, de zegen, bracht de zegen. En ik ben er diep en diep van overtuigd, dat dat de grote, grote kern is van het komen van de Heer Jezus, te midden van de discipelen op die eerste dag van de week. 8 dagen later, weer hetzelfde, weer toen de deuren uit vrees voor de Joden gesloten was. Het was weer avond geworden. In de toekomst, de Heer Jezus komt. Hij komt terug. Hij, onze Heer Jezus, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, priester van God, de Allerhoogste, koning van de gerechtigheid. Hij komt terug en hij zal staan. En hij zal zeggen, de Heere zegende u. En de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Is wel nodig voor Israël. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Wat een dag. Wat een moment is dat als de Heer Jezus zo Gods zegen legt op het volk Israël. Daar nog in de chaos. En jij en ik, wij horen nu zeggen, alle dagen ben ik bij je. Hoor je de Heer Jezus zeggen, vlak voordat hij wegging? Kijk maar naar mij. Elke dag ben ik bij je. Ik ben met u alle dagen. Tot aan de voleinding van deze eeuw, of tot aan de voleinding van deze wereld. Ik hou niet op om bij jullie te zijn. Ik ben er bij je. Ik ben bij je en ik zal er zijn voor je, de Heer Jezus. Lieve broeder en zuster, als je zo'n tekst leest uit Psalm 23 en daar zegt, ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Dan kun je maar 2 conclusies trekken. Dat heeft te maken met het werk van de Heer Jezus. Dat is een goeie. Dat heeft te maken met het offer. Dat heeft te maken met hem. Dat heeft te maken met Gods genade, met Gods goedheid, met Gods vergeving, met Gods heil. Dat heeft te maken met dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. En als ik dit lees, dan kan ik alleen maar zeggen, het is super, Heer. Het is zo super dat u bij me bent, dat u ons nooit verlaat, dat u bij ons blijft, dat u ons echt heil en goede tierenheid alle dagen gaat geven. Daarom kon Paulus zeggen, u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Niet een klein beetje. Niet een beetje manna, zo nu en dan, en dan een klein slokje water, zo nu en dan. Nee, gewoon alle zegen. Alles wat God te geven heeft, is gegeven. En wij voelen ons zo arm, want we denken aan wasmachine en aan auto, terwijl we niet denken aan dat wat God in zijn genade en in zijn liefde aan ons gegeven heeft, in zijn Zoon, in hem. En u bent aangenaam in hem. Als hij aangenaam is voor God, lieflijke reuk voor God, en jij en ik, we zijn in hem aangenaam voor God, ook een lieflijke reuk. O Heer Jezus, dat is niet mijn eigen geur. Als iemand een beetje te veel over zichzelf pocht en uit zijn eigen werk voordraagt en zo, dan zeggen, nou, het ruikt hier verdraaid nadrukkelijk naar eigen dunk. Hè? Die term kennen we, ruiken naar eigen dunk, een reuk naar eigen dunk. Maar dit is niet in eigen reuk, maar het is in zijn reuk, in zijn liefelijkheid. Je bent aangenaam in hem. Dat is de Heer Jezus. En is dat een dag zo? Nee, dat is alle dagen zo. En hij is bij je alle dagen. En dat betekent dat jij elke dag misschien toch al een klein stukje morgenoffer, een stukje middagoffer mag brengen. Moet de Heer Jezus dan weer naar het kruis? Nee, dat is geweest. Maar je mag hem wel bedanken. Moet dat twee keer per dag? Wij hebben het bij onze gewoonte om het drie keer te doen, zou ik horen zeggen. Want 's morgens eten we een boterham, 's middags eten we een warme prak en 's avonds eten we nog een halve pizza of zo. We hebben dus drie keer gelegenheid om dankjewel te zeggen. Nou, goed. Maar mag u dat zelf invullen? Ja, dat mag u zelf invullen. Moet dat per se om 9 uur? Ik hoor het u al zeggen. En als goede Hollanders willen we eronder uit. We willen toch een stukje elastiek hebben tot 9:15, op zijn minst. Nou, u regelt het maar met de Heer. Misschien loopt uw horloge wel niet goed. Moeten we het weer wettisch inkaderen? Nee. Het gaat om je hart. En als je denkt, ik ben nu om 6:00 wakker. Heer Jezus, ik wil eerst even u bedanken. Want u bent bij me vandaag. Heil, uw heil en uw goede tierenheid zullen bij me zijn vandaag. U laat me niet alleen, u laat me niet modderen, u laat me niet zwemmen, u laat me niet los. U bent er vandaag. Dat spot natuurlijk voor 100% met de rest van de versen van Psalm 23. Daar ging het steeds over. Dat hij er was, dat hij je niet alleen laat, dat hij voor je zorgt, dat hij je verkwikken wil, dat hij je verzorgen wil, dat hij van voedsel wil voorzien. Dat is de taal van deze psalm. Maar met alle achtergrond van vanavond kun je toch zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Heer, wat fijn dat we Goede Vrijdag weer mogen beleven. Nou ja, het is morgen ook vrijdag. U zou dus kunnen proberen een beetje te vroeg. Het gaat wel goed hoor. Zaterdag werkt het ook hoor, zondag werkt het ook. Echt, dank de Heer Jezus voor dat wat hij heeft gedaan. Wat hij heeft gezegd, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Elke dag is hij bij je. Manna elke dag, water elke dag, offer elke dag, zegen van de hoge priester elke dag. En de Heer Jezus zei, ik ben er voor jou elke dag. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Je bent gezegend, je bent heel erg rijk, je bent buitengewoon bevoorrecht, vind ik. En dat vind ik van mezelf ook. En dat is niet door ons, door de club, door de Bijbelstudie, het is door hem. Uitsluitend door hem. Dat geeft je gewoon geestelijke moed en geestelijke kracht. En die geestelijke moed en geestelijke kracht hebben wij vandaag heel erg hard nodig. Want de aanvallen komen. Dit is niet waar. Dit moet weer anders gezien. Kom ik weer terug bij dat wat we al hadden. Weet je wel, het moet weer anders. Moet weer op de helling. Stop. Zeg nu eens, dank u Heer Jezus. Want als één ding vaststaat, dan is het uw kruis. Dat ruwhouten kruis, dat godslam rust mijn zielen, daar is het gebeurd. En daar wil ik me aan vasthouden. Dat wil ik als het centrum van mijn leven plaatsen. Niet alleen Goede Vrijdag. Paulus zei het, om die reden, ik heb niets onder u willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En in het kruis wil ik altijd blijven roemen. Dat is de basis, het kruis van de Heer Jezus. De Heere zegen u. Vader, wilt u het in ons hart leggen. Wilt u het zo maken dat we dit niet meer kwijtraken. Dat we dit bij ons houden. Niet om wettische voorschriften mee te nemen. Van zo laat moet het en zo laat moet het ook weer. Maar om het verlangen van ons hart zo levendig te doen zijn. Dat we de Heer Jezus prijzen. Dat we u eren. Dat we u prijzen om alles wat u hebt gedaan. Vader, u hebt aan de ene kant het verschrikkelijke gezien van buiten de legerplaats werd een offer gebracht voor zonde en voor schuld. Omdat het niet aan te zien was en omdat het niet te ruiken was. En aan de andere kant was het een lieflijke reuk voor u. Want in hetzelfde offer is uw hart openbaar geworden. Is uw wezen zichtbaar geworden. Is het prachtige van uzelf uit de verf gekomen. Uit het offer gekomen. Dank u wel daarvoor, Vader. Dank u voor de Heer Jezus. Dank u voor uw welgevallen. Voor die ene die u diende. En die u nu aan uw rechterhand hebt. Die u nu verhoogd hebt. Die ook niet in het graf gebleven is. Die is opgestaan. En die nu bij u is in de troon. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u voor het dagelijkse offer. Dank u voor die dagelijkse zegen. Want u bent bij ons. U verheft uw aangezicht over ons. En geeft ons vrede. U doet uw aangezicht over ons lichten. En bent ons genadig. Vader, dank u wel voor wie u bent. Amen.